Goed, het ging over ratten en over ruiken. En daarmee is het thema dan gezet. Want Apopo heeft iets met ratten te maken, geloof ik. Bart, wat heeft Apopo met ratten te maken? Wat betekent Apopo eigenlijk?
Wel, Apopo betekent antipersoonsmijnen ontmijnende productontwikkeling. Maar niemand die die term ooit gebruikt.
Nee, want die staat ook eigenlijk niet op jullie website, denk ik, hè?
Het staat in de uitleg bij de geschiedenis van de organisatie.
Toch wel, ja.
Dat wel, maar niemand die dat gebruikt, is een mond vol. En Apopo klinkt wel een beetje Afrikaans eigenlijk.
Ja, en de Nederlandse afkorting helemaal niet natuurlijk.
Hè? Ja, inderdaad.
En wat heeft dat dan met ratten te maken?
Wel, Apopo traint ratten om mensenlevens te redden. En we doen dat door tuberculose te detecteren en landmijnen te detecteren.
En dat kunnen die ratten doen?
Die hebben een ongelooflijke geurvermogen. En die zijn heel makkelijk te trainen. En ja, op die manier hebben die al veel mensenlevens gered. Dus vooral landmijnen en dus ook tuberculose te detecteren.
Het is begonnen met de landmijnen, hè? Ja. Hoe ben jij op het idee gekomen? Wanneer is dat gestart?
Wel, we zitten hier met de twee mensen aan tafel die het eigenlijk...
Het is gestoken.
Inderdaad.
Ah ja, dat hebben jullie samen gedaan.
Ja, hij is op een bepaald moment bij mij gekomen na afgestudeerd te zijn als licentiaat productontwikkeling. En hij is dan in de wereld verdwenen. Maar een aantal jaren nadien stond hij bij ons thuis aan de deur. Om te zeggen, kijk, ik moet iets gaan doen rond antipersoonsmijnen. Eigenlijk was hij van plan van met recupmateriaal protheses te gaan maken voor kinderen en jonge vrouwen in kampen van Handicap International. Zo was het eigenlijk begonnen. Maar je gaat dan nadenken over waarover gaat het eigenlijk. En dan zeg je, je moet de oorzaak van de kampen van Handicap International wegnemen. En die oorzaak, een van de oorzaken is inderdaad een antipersoonsmiddel.
Ja, inderdaad.
En ik heb Bart toen een aantal mogelijkheden gegeven om zich te informeren. En hij is dan teruggekomen met het idee van, kijk, we moeten een biosensor proberen te vinden.
Een biosensor? En wat is een biosensor?
Dat is dus een levend wezen dat we inzetten om de contaminatie van springstof, om dat te detecteren.
Zeg, en dat is een bestaand woord, een biosensor. Zijn er nog voorbeelden van biosensoren?
Honden.
Ah, honden. En, ah ja, die drugshonden en zo bijvoorbeeld.
Drugshonden, honden die gebruikt worden door de politie om mensen op te sporen. Ik kijk naar de honden die gebruikt worden om te zien of dat er nog leven is na een aardbeving enzovoort enzovoort. Dat zijn biosensoren.
Of bijen.
Of bijen.
Of mosselen.
Ook al ingezet.
Mosselen voor vervuild water en dergelijke.
Ah ja, en kanaries. In de mijnen vroeger, ja, inderdaad. Die begonnen dan te zingen of zo, of iets dergelijks.
Als ja, die vielen gewoon neer.
Ah, die vielen flauw.
Ja.
Dat is een mooie manier van censeren dan. En waarom vonden jullie dat er een biosensor moest komen?
Omdat als je de ontmijningswereld goed bekijkt, dan zie je dat er nogal wat high-tech aan de orde is. En high-tech is in de landen die geconfronteerd worden met antipersoonsmijnen, is eigenlijk niet betaalbaar. Denk maar aan Afrika en denk maar aan Zuidoost-Azië.
Dus dan bestaat het systeem wel, maar niemand komt eraan toe om het aan te schaffen of het te onderhouden?
Wel, het uitgangspunt was eigenlijk, dus dat probleem doet zich vooral voor in ontwikkelingsgebieden waar subsistentielandbouwers wonen. En die mensen zijn eigenlijk totaal afhankelijk van dure geïmporteerde know-how en technologieën om dat landmijnenprobleem op te lossen. En ons uitgangspunt was, welke resources zijn er voor die bevolking beschikbaar?
Ter plaatse.
Ter plaatse, ja. En waar kunnen die mensen meer zelfstandig dat probleem mee aanpakken?
Dus het idee is...
De bedoeling is dat de mensen het zelf gaan doen.
Dus iedere landbouwer heeft dan zijn eigen ontmijningsrat of zo? Nee,
dat was... Ja, dat is misschien een beetje te naïef gedacht, want uiteindelijk blijft het wel een heel gespecialiseerde activiteit. Maar het grote verschil tussen onze benadering en wat er traditioneel binnen ontmijning gebeurt, dus traditioneel wordt het eigenlijk vanuit het westerse oogpunt bekeken, van oké, we moeten dat probleem oplossen, die mijnen moeten weg, het gebied moet ontwikkeld worden. En we brengen daar een aantal capaciteiten in om dat op te lossen. Wat wij gedaan hebben, is eigenlijk met een herbronbare, een vernieuwbare bron, daar ter plekke een technologie ontwikkeld, samen met die bevolking die daardoor geaffecteerd is. En dat is een totaal ander uitgangspunt. En uiteindelijk zijn we nog altijd een zeer gespecialiseerde organisatie geworden, maar met een heel andere manier van werken. Namelijk die bevolkingsgroepen totaal erbij betrekkend, mensen die laag geschoold zijn, daardoor expertise aanleren, door met die ratten te werken en op die manier de meest dwingende humanitaire detectie-challenges op te lossen.
Maar het systeem, het idee kwam van jou?
Ja, wel, het is te zien.
Jullie hebben dan de ontwikkelingsfase of de testfase, ik dacht eerst een stuk toch ook hier gedaan, maar dan ook een deel ginder.
We hebben een feasibility study, zoals dat dan noemt, hier uitgevoerd in Antwerpen.
Een haalbaarheidsonderzoek.
Een haalbaarheidsonderzoek. En dat hebben we gedaan samen met mijn collega Ron Verhagen, de bioloog van het RUCA.
Ah, die kwam erbij voor de beestjes.
Die trouwens het dier gekozen heeft. Hij heeft de chrysetomus gekozen.
De wat? De chrysanthemus? De chrysetomus. Dat is die Tanzaniaanse buidelrat.
De hamsterrat eigenlijk, ja.
Het is een Afrikaanse rat, hè. Het is een Afrikaanse hamsterrat.
En waarom heeft hij die gekozen?
Over het dier was op dat moment, dus in 1997, zeer weinig gekend. Wat hij wist was dat in bepaalde streken in Afrika dit dier door de kinderen gebruikt werd als een schoothondje. Met andere woorden, makkelijk te domesticeren.
En inheems, hè? Natuurlijk en ook uiteraard. Heel belangrijk. Dus waarschijnlijk ook, hè, als je een dier van buitenaf implementeert, dan zijn die vaak niet resistent tegen lokale ziektes en zo. Dus
ja, ook dat is een belangrijk element. En het feit dat die tot 8 jaar oud worden, geeft een goed rendement van een originele trainingsinvestering.
Inderdaad.
En ook dus die reuze hamsterratten zijn ook te licht om landmijnen te kunnen laten ontploffen.
Ah, dus die kunnen daar overheen lopen zonder dat de spectaculaire
effecten. Dat zijn de meeste ratten wel, maar behalve dan de capybara in Latijns-Amerika, is zo groot als een kleine koe. Maar nog een ander belangrijk element was dat die ratten voedsel ondergrond bewaren. En dan in tijden van droogte gaan ze die op basis van hun geurvermogen opsporen, die voorraden die ze hebben aangelegd ondergrond. Dus dat ligt eigenlijk al heel dicht tegen de landmijndetectietaak. En die elementen allemaal samen deden professor Verhagen toen kiezen voor die reuze Afrikaanse hamsterratten.
Ja.
En dan zijn jullie eerst naar ginder getrokken, of hebben jullie eerst hier ook nog?
Nee, we hebben hier eigenlijk 5 werkhypothesen getoetst. 1. We kunnen deze dieren kweken in gevangenschap. 2. We kunnen deze dieren domesticeren. 3. We kunnen deze dieren trainen, we kunnen ze dus iets doen wat wij graag hebben, maar wat zij ook graag willen. 4. Zij kunnen nanogrammen, dat is een miljoenste van de gram, sniffen. En 5. Zij kunnen deze activiteit ook doen in een veld waar duizenden geuren aangeboden worden, daar gaan zij dat moleculeke tussen.
Ja, want in een geïsoleerde situatie.
Dus op 2 jaar tijd hebben we dat geverifieerd. En dan begin 2000 hebben we gezegd in de Raad van Bestuur, we vertrekken naar Afrika.
Dus dat was hier, dat verifiëren. Dan zijn er van die beesten hierheen gehaald.
Ja, 24 zijn er naar hier gekomen. Collega Verhagen had een zeer goede samenwerking en vrijheid met Morogoro, met de Sokoine University in Tanzania. En dus die relatie zeer goed zijnde heeft er ons bij geholpen van 24 van de dieren naar hier te transporteren en dan die toetsing uit te voeren. En dan in het begin van 2000 zijn we gewoon terug naar Morogoro gegaan.
Met die 24 dieren?
Nee, nee, ze zijn niet al 24 nog. Dat wil zeggen, ze zijn erbij gekomen. Oké, okay, maar goed, het heeft niet zoveel belang. Wat belangrijk is dat we onmiddellijk een aanbod krijgen om op de campus onze tenten te mogen opslaan.
Ah, voilà, want een van mijn vragen was ook al, waarom specifiek Tanzania? Maar dat was omdat die samenwerking met die universiteit daar al was.
Het RUCA, toen nog het RUCA, en Morogoro hadden een zeer goede samenwerking. Het is trouwens collega Verheij geweest die daar een pestmenscenter opgericht heeft. De streek van Morogoro en de provincie Morogoro is zeer vruchtbaar. Maar dat betekent dan ook dat je heel veel rodents, dus al wat muis, rat enzovoort enzovoort, dat trek je aan. Op een bepaald moment was dat zodanig erg dat men beroep gedaan heeft op collega Verheijen om naar daar te komen, het probleem te onderzoeken en er dan voor te zorgen dat die rodents in de hand konden gehouden worden. En dat is ook gebeurd.
Ja, dus er was al een band die al even duurde.
Ja, ik denk dat dat belangrijk is om die klemtoon inderdaad te leggen tussen die interuniversitaire samenwerking tussen Antwerps Universiteit en Sokoine University in Tanzania. En dan de afdeling productontwikkeling, die op dat moment eigenlijk nog niet binnen de universiteit viel. Nu wel, sinds 1 oktober, is onderdeel van de Antwerps Universiteit. Maar op die moment was Mick eigenlijk zowel voor ons de link tussen productontwikkeling, hè, waar wij dan vandaan kwamen, en Antwerps Universiteit. En Mick bracht die contacten aan. En het is eigenlijk door die samenwerking tussen die verschillende departementen dat dit werk, en eigenlijk de goodwill van een aantal proffen op die verschillende departementen, binnen de Antwerps Universiteit en binnen Sokoine University, dat dit is kunnen gebeuren. Ja.
Dat is een mooi voorbeeld van een nuttige samenwerking. Nu, dan zijn jullie naar Tanzania gegaan, dat was in?
In 2000.
Het jaar 2000, kijk eens aan. En dan zijn jullie daar verder gegaan met proeven eerst nog, of zijn jullie dan meteen...
dat is nog 3 jaar vooraleer dat we de eerste ratten op het veld getest hebben in Mozambique. Heeft er nog 3 jaar geduurd, hoor. En in het begin was het eigenlijk, hoe moet ik zeggen, zeer kleinschalig. We hadden wel wetenschappelijk antwoord op een aantal vragen die Mick net vermeldde, maar wij wisten eigenlijk nog niet of dat we erin gingen slagen om dit tot een detectietechnologie uit te bouwen. Met andere woorden, ging dit wel tot een repliceerbaar systeem. Je kunt een experiment opzetten, je moet dat opnieuw kunnen uitvoeren. Maar dit gaat over iets op grote schaal kunnen inzetten in gebieden waar er niks voorhanden is. En dan nog bovendien voldoen aan toch wel vrij sterke normen. Dus International Mine Action Standards. Hè, dat zijn testen die worden opgelegd om dieren, honden en ratten in te zetten op een mijnenveld. En dat bestaat er dus in dat er een aantal targets, hè, landmijnen, worden verborgen ondergrond. En die dieren moeten al die mijnen vinden, samen met hun trainer, om dus zo'n accreditatie te krijgen. Maar we wisten nog lang niet of dat we daar wel in zouden slagen. Dus dan zijn er nog andere partners bijgekomen. Hè. Er zijn NGO's bijgekomen. Er is het Tanzaniaans leger is erbij gekomen.
Het leger?
Het leger, ja.
Uiteraard.
Een unlikely partner, maar tegelijkertijd ook zeer belangrijk om ons van landmijnen te voorzien.
Nu nog even een vraagje. Je hebt het over die test die ratten moesten doen. Waren er dan al andere mensen die hetzelfde hadden gedaan met ratten of met honden dan?
Met honden.
Met honden, ja. Maar niet met... alleen met honden.
Ja, en wat is het verschil tussen honden en ratten dan? Honden zijn misschien net iets zwaarder en zullen zo'n landmijn dan misschien toch...
Honden hebben voordelen, maar hebben ook nadelen, zoals de ratten voor- en nadelen hebben. Eigenlijk zijn ze complementair.
Ja, en ik zou vooral willen zeggen dat honden de landmijnen kunnen laten ontploffen. Dat is weliswaar zo, maar dat is eigenlijk niet echt een valabel argument, omdat... Uiteindelijk gebeuren er niet zoveel accidenten met honden op mijnenvelden. De meeste accidenten met honden gebeuren op weg naar het mijnenveld. Hè. In de auto's, verkeer is in die landen wel veel gevaarlijker. Maar het echt cruciale verschil tussen honden en ratten, als het dan gaat over ontmijning en het trainen van die dieren, is het feit dat het zoveel makkelijker is om een rat te trainen dan een hond. Een hond is een heel slim dier, wordt met affectie beloond. Die dieren houden van afwisseling. Terwijl ontmijning een heel eentonige taak is. Je moet al een zeer goede trainer zijn om een hond goed getraind te houden. Terwijl die ratten worden beloond met voedsel, die houden ervan om eeuwig repetitief dezelfde taak uit te voeren. Denk maar aan een hamstertje in een kooitje dat heel graag in dat wieltje blijft lopen. En wat het nog sterker maakt, is dat onze ratten tussen verschillende trainers uitwisselbaar zijn. Dus het feit dat je een rat kan trainen in één land en het dan in een ander land kan inzetten door iemand anders, zonder door een hertrainingsperiode te gaan.
Ja, die hebben niet zoiets van, ik doe alleen mijn kunstjes als de chef het vraagt. Zo,
dat is, wat dat je dus met een hond wel hebt.
Ja, kan ik me voorstellen. Die zijn persoonsgericht, hè?
Ik ken tamelijk wat hondentrainingsprogramma's in Afrika, maar ik ken er eigenlijk geen enkel dat volledig functioneert zonder de input van buitenlandse trainers. En daar komen we dan weer tot het basispunt van Apopo. En namelijk mensen ter plekke helpen om die problemen meer zelfstandig op te lossen.
Dus kinderen hebben jullie het helemaal opgezet met lokale mensen. En wie was daar dan van hier? Jij? U ook?
Nee, ik ging wel eens regelmatig naar kinder, maar het is Bart.
Christophe Cox, de huidige CEO van
collega van Bart. Dus
nog een productontwikkelaar.
Aha. En die ben jij dan gaan wegplukken uit zijn job op dat moment van ik heb weer iets leukers te doen of ik heb u nodig?
Nee, we waren eigenlijk al in onze studententijd waren wij goed bevriend. En al voor Apopo hadden wij een ander project in Kenia dat wij ondersteunden, waar trouwens nog een andere productontwikkelaar ook werkzaam was. Wij waren eigenlijk allemaal mensen met min of meer dezelfde maatschappelijke visie. En ontwikkelingssamenwerking was daar heel centraal in. Wij vonden het weinig zin hebben om hier het zoveelste modelletje van microwave te gaan ontwikkelen. En uiteindelijk kozen wij voor een real-world approach. Wij deelden die visie heel sterk, dus dan vind je elkaar ook terug na jaren.
Is dat uitzonderlijk binnen productontwikkeling? Ik bedoel, hoeveel mensen kiezen er voor een sociaal geëngageerde carrière?
Wel, dat viel nogal mee. Dat waren een hoop mensen. Dat is ook gekomen omdat op een bepaald moment wij opnieuw een collega van de UI Adam, namelijk professor Cornelis, gevonden hebben die een specialist was in ontwikkelingsproblematiek. En we hebben die man een aantal keren gevraagd om binnen productontwikkeling over zijn ervaringen met ontwikkelingslanden enzovoort te komen praten. En het resultaat is geweest dat dus inderdaad een aantal mensen zich zijn gaan engageren. En onder andere deze twee, Bart en Christophe.
Ja, knap. Op mij maakte dat altijd zo'n beetje een indruk dat dat mensen waren die graag naam of carrière zouden maken als wat meer design dingen en zo, maar...
Dat is dus het voordeel van productontwikkeling. Productontwikkeling is design ontgroeid. Productontwikkeling is inderdaad producten gaan ontwikkelen van binnenuit. Dus niet de vorm, niet de design, niet het gadget. Nee. Het gaat erom, wat brengen wij hier op de markt en wat is de profit voor de bevolking?
Ja.
En in die zin is Apopo een sprekend, ongelooflijk voorbeeld van op die manier, als je productontwikkeling doet, op die manier zul je het moeten doen.
Mm-hmm. En er zijn nog voorbeelden.
Mensen betrekken die er moeten bij betrokken worden en niet de mensen als voorwerp nemen.
Vanuit de doelgroep, denk
ik. Vanuit de doelgroep. En wat ik heel mooi vind, is redelijk recent was ik op de afdeling productontwikkeling. Nu heet het dus binnen de universiteit ontwerpenwetenschappen. Het is volledig opgenomen binnen de Antwerpse Universiteit. En daar zie je dan ook mensen die nu op deze moment, 20 jaar later eigenlijk, gelijkaardige keuzes maken. Ik denk maar aan Arne Pauwels, net afgestudeerd productontwikkelaar die eigenlijk ook real-world design aan het doen is. Real-world design, dus design voor de echte wereld, bij wijze van spreken. Dus, in plaats van te designen voor een kleine minderheid van welbegoeden.
De 1%, hè?
Ja, die mensen die voor de bottom of the pyramid productontwikkeling...
99%.
Zo kun je het financieel uitdrukken, 1%, 99%. Je kan ook zeggen, eigenlijk ontwerpen voor iedereen die onder een $4 per dag grens, een armoedegrens, leeft. En dat is toch wel een grote meerderheid in deze wereld. Hè. Ja.
We zullen eens even terug gaan naar Tanzania, want jullie zijn daar dan verder gegaan. Maar wat viel er dan nog te testen eigenlijk? Waar ben je dan 3 jaar mee bezig? Zijn dat dan trainingsmethodes die dat je uitprobeert?
Dat is wat moest gebeuren, hè. Dus de trainingsmethodes op te stellen.
Ik zou zelfs zeggen, dat wij doen nog steeds voort, hè, met onderzoek en ontwikkeling om die technologie verder te optimaliseren. Dingen die we niet wisten, zoals bijvoorbeeld in die bodems, die laterietgronden, hoe gedragen de explosieven zich in die grond, kunnen ratten al die soorten mijnen ontdekken, want er zijn meer dan 360 verschillende industrieel vervaardigde landmijnen. We hadden het geluk om met het Tanzaniaanse leger om daar 1554 verschillende landmijnen te krijgen, van 14 verschillende soorten, en daarnaast bommen en granaten, allerhande, om die dieren op te trainen. We hebben daar toen een testmijnenveld van 22 hectare aangelegd, allemaal ingedeeld in boksen en met verschillende trainingsstadia, met grotere en lagere densiteit aan mijnen en grote diversiteit van die mijnen. Daar komt heel wat bij kijken. Hè. Ja, en dan tegelijkertijd, dus als je zo'n trainingsprocedures ontwikkelt, daar komt ook wat materiaal bij kijken en je probeert dat telkens zo eenvoudig mogelijk te houden. En die keuzes die komen eigenlijk meestal uiteindelijk van dorpelingen die wij aannamen bij Apopo, die daar zich in engageerden en mee wilden werken. En die eigenlijk op een heel andere manier dachten dan wij zouden doen in dat productontwikkelingsproces. En dat is dan wel cruciaal. Dus de keuzes die telkens gemaakt werden in het ontwerpproces en de testen die we deden op het veld en wat daarvan terugkwam van feedback, als je daar volledig met een westerse geest benadert, dan kom je nergens, hè. Ik bedoel maar, wij zijn veel te gecompliceerd in veel van die dingen. Mensen ter plekke maakten het steeds eenvoudiger. Dus uiteindelijk, je kan dat zien op onze website, op filmpjes, hoe dit werkt. Uiteindelijk is dat hele systeem een getrainde rat die in een harnasje aan een touwtje loopt. Op dat touwtje zit een veer. Die veer glijdt op en neer. En dat dier wordt eigenlijk gestuurd in zijn beweging om systematisch het veld af te zoeken. Maar dat is ongelooflijk simpel. Hè? Dat zijn een paar touwtjes, een rekertje, een veer en een haakje. Hè? Uiteindelijk is het dat. Zo eenvoudig is het uiteindelijk. Maar het vraagt dan wel jaren onderzoek om daartoe te komen. Onderzoek dat we dan tezamen met die mensen komen doen.
Ja, want dat is ook iets wat jullie ginder hebben gedaan. Jullie hebben ginder een team samengesteld dat dan bestond uit jou en Christophe. En dan uit een aantal lokale wetenschappers of...
Ik moet wel zeggen, wetenschappers, maar vooral de dorpelingen. Hè. Dat zijn onze sterkste werkkrachten en meest geëngageerde, meest lange termijn mensen zijn dikwijls mensen met het minste opleiding, die zich helemaal opgewerkt hebben binnen de organisatie en die steeds meer en meer verantwoordelijkheden gekregen hebben.
Maar inderdaad, ik heb
naast
ook wel...
onderzoekers weliswaar, die er ook zijn, uiteraard. Hè,
maar voilà.
Ja, ja, ja.
Maar dat is wel een dikke minderheid, hè, deze onderzoekers. Je moet rekening houden dat Apopo voor 95% bestaat uit zwarten. Of kleuren.
Ja, ja, lokale en bevolking.
Misschien 5%, weet je wel van...
Ja, het is zelfs meer dan 99%, hè. Ja, dus de onderzoekers... Ja.
De grote massa zijn de mensen van ginder zelf.
Mm-hmm.
Dus datgene wat wij dus bedoelden, van we moeten ervoor zorgen dat de mensen hun eigen problemen kunnen opgelost krijgen.
Mm-hmm.
Dus men noemt dat graag empoweren, weet je wel? Voilà.
Tegenwoordig heet dat zo, hè?
Goed zo.
Er komt af en toe eens een nieuwe term voor, natuurlijk.
Ja.
Nu, ik heb ginder ook wel gemerkt dat, als ik dan in Niger was, dat mensen vaak op een heel... praktische manier denken. Hè. Je valt stil met een auto en op de een of andere manier pakken die dan een verbogen tak en een stuk touw en die auto werkt weer. Dat is echt waanzinnig.
Ja,
ze herleiden alles tot het meest simpele, tot het meest eenvoudige.
Ja, en ze kijken op de een of andere manier naar de kern van een probleem op een manier die wij niet meer kunnen. Hè.
Inderdaad.
Ja, omdat wij veel te gecompliceerd zijn, zoals Bart zegt.
En ook omdat wij niet meer het collectief hebben. Dus, volgens mij is dat echt wel iets. Hè. Goed dat je dat voorbeeld van die auto benoemt. Hè. Dus, ik heb nu 12 jaar in Tanzania gewoond. Als je daar ter plekke stilvalt met een wagen, daar staat direct 20 man om u te helpen. Hè. En dat probleem raakt binnen de kortste keren opgelost, omdat het collectief zo belangrijk is. Dus de basisfilosofie is niet, ik denk, en daarom besta ik, mijn bestaansreden is dat ik kan denken. Nee, mijn bestaansreden is dat wij als groep bestaan. Dat is het uitgangspunt in de rechter. En dan krijg je een enorme creativiteit, omdat je op elkaar kan rekenen. Dat is een heel andere
dynamiek, logica. Ja.
De ene speelt in op de andere. Mm-hmm. Het idee van de ene wordt opgepikt door de ander, maar er wordt iets aan toegevoegd en zo krijg je dus een gemeenschappelijk standpunt.
Goed, daar gaan we de luisteraar even over laten nadenken, terwijl we bij wijze van pauze een stukje muziek gaan spelen.